Ik ben Rutger Henneman van de Gandhi-tuin in Rotterdam. En voorzitter van de stichting Vredestuin, die daar dat project ondersteunt. Wat doen wij met de Gandhi-tuin? Wij verbouwen voedsel op. Het is een kwart hectare groot het land in totaal. En wij verbouwen voedsel voor mensen. Ja, wij zeggen, wij verbouwen voedsel voor behoeftes, niet voor hebzucht. En dat betekent dus ook vooral voor mensen die het meest behoefte hebben. Waarom doen we dat? Wij zeggen dat wij tuinieren voor vrede. En wij bouwen aan een geweldloze economie. Wat houdt dat precies in? Nou, ik hoef daar waarschijnlijk niet heel veel over te vertellen hier. Maar vrede is niet alleen iets wat je tussen landen, wat de regering van het ene land met het andere land een contract ondertekent. Vrede is ook iets wat je in je dagelijks leven moet leven. En op het moment dat je in een economie van hebzucht en uitsluiting leeft, waarin mijn consumptie zo'n enorme hoeveelheid ecologische ruimte in beslag neemt, dat je daar andere mensen mee uitsluit. Van een plekje op aarde, dan leef ik niet in vrede met andere mensen samen. Dus een geweldloze economie is een economie waarin geproduceerd wordt voor behoeftes, niet voor hebzucht, en waarin iedereen ingesloten is in die productie. Dus een inclusieve economie. Dat is iets wat wij met de Gandhi-tuin in de praktijk brengen. Dus wij willen bewijzen dat dat niet een droom is die onbereikbaar is. Maar dat dat kan en dat het bestaat en dat het mogelijk is. Hoe doen we dat? Door bijvoorbeeld dit soort principes van inclusiviteit en een eenvoud in de praktijk te brengen. Dus wij willen zoveel mogelijk eenvoudig produceren voor behoeftes. Een eenvoudig leven willen we verspreiden, dat een geweldloze manier van leven is. En dat doen we op meerdere manieren. Dus we verbouwen niet alleen voedsel, we stimuleren ook ambachten. Dus we hebben bijvoorbeeld een ambachtelijke broodbakker die zich bij ons heeft aangesloten. We spinnen wol, we hebben een imker op de tuin. Dus op die manier zijn we op allerlei manieren van productie zijn we die geweldloze economie in de praktijk aan brengen. Dat is het verhaal van hoe we met de handen aan zo'n economie werken. Wat wij ook doen, we zeggen dat je moet met je handen, je hart en je hoofd aan een geweldloze economie werken. Dus wij zijn ook een educatiecentrum waarin we cursussen geven. We hebben net een lokaal geopend waarin dat kan. Dus op allerlei verschillende gebieden geven we cursussen, zoals biologische moestuinieren, permacultuur, ambachten, maar ook cursussen economie, morele filosofie willen we geven om het geweldloosheidsgedachtegoed en het geweldloosheidslevensstijl te verspreiden. Dus dat kan je zien als dat we dat met het hoofd ook doen, maar we doen het ook met het hart. En dat is misschien het belangrijkste. We noemen onszelf een leefcentrum. Een plek waar mensen een stuk van hun leven kunnen delen door samen op de tuin te werken, met de handen in de aarde, door samen te eten met de oogst van het land. Op die manier zijn we echt een plek in de wijk waar mensen bij elkaar kunnen komen en zorgen voor een gemeenschapszin in de wijk. En naar mijn idee, als je aan een cultuur van vrede wil werken, dan heb je een hechte gemeenschap in je wijk nodig, waarin kinderen kunnen leren hoe ze nuttig werk kunnen doen voor hun buren, voor andere mensen die dat heel erg nodig hebben. Dus op die manier, je hebt een gemeenschap nodig om te kunnen leren wat een cultuur van vrede van binnen is. Dat is in het kort wat wij met de Gandhi-tuin doen. Stichting Vredestuin probeert meerdere van dit soort projecten op te zetten en ook verbanden aan te sluiten. Dus dat is één ding waarop wij altijd samenwerking zoeken. Dat is door andere groeperingen te vinden die ook werken aan een geweldloze economie. En op dit moment zijn we bijvoorbeeld een samenwerkingsverband aangegaan met een zustertuin in Mexico. Van mensen die in de geweldloosheidsbeweging tegen de drugsoorlog bezig zijn en daar ook een vredestuin zijn begonnen, de Huerta Podcast.
Het is fantastisch, Huerta, ja. Echt. En de 5 minuten zijn net om, inderdaad. Ik heb er nog een kwart minuut bij gedaan vanwege dat hij al liep net, hè. Ja, we moeten nog proberen eerlijk en gelijk te blijven. Ja. En ik knipte al na elkaar van, nou die hebben het tot, ja, het is echt Gandiaans, het is fantastisch.
Geweldig,
alles,
geweldig.
Alles
zit jouw tijd is om.
Zeker niet. We gaan naar de Atoomvrijstaat.
Sinds begin jaren 80 bestaat de Atoomvrijstaat. Ten tijde van Hoensrecht zijn we begonnen met een huis en 5 stukken grond in Hoensrecht en een stukje grond in Volkel. Een aantal jaar geleden hebben we het huis verkocht, onze obligatielening afgelost. Dus we hadden handen vrij. Atoomvrijheid heeft besloten om te gaan slapen. Dus we zeiden, ja, we worden slapende stichting. En activiteiten in Volkel worden overgenomen door Milieudefensie, UDE, Hees. Dus we gaan wel door, maar op een andere manier. Ik heb hier heel veel informatiemateriaal, waar je straks kunt komen kijken. Maar er zijn heel veel acties geweest op Volkel. Op het in het bos, vredeskampen. De laatste jaren, ik noem het Moors. Dat vaak over de jaren 90, 2000 is daar nog bezig geweest, is gestopt. En maar ons bos is door de storm, er waren heel veel bommen om. Dus het bos is nu omgekomen tot een vredesmonument, waar waarschijnlijk uit het najaar bijna helemaal volgroeid is. Dus iedereen kan komen kijken. En we gaan waarschijnlijk over 2 jaar kunnen we aardbeer gaan verkopen. Want het grootste deel wordt aardbeer, dus we hebben ook weer inkomstenbron. En binnenkort zijn er open dagen volken, daar kan ik helaas zelf niks aan doen. Alleen er komen wel acties. En op 6 november is ook weer een actie volken, vanwege de heer Siemenhaar Zakendag. En 8 september is een hele grote actie als er genoeg menskracht is. Dus er valt genoeg te doen bij ons.
Nou, hey, fantastisch.
Ja, okay.
Echt super. Leonard Kater. Toch zit het nou niet te erg voor. Ja, ja, dan moeten we misschien toch even ingaan, wel dicht toe, anders dan krijgen mensen die allemaal een beetje ziek worden. Dat moeten we ook niet hebben.
Vertel. Oké. Ik ben de afgelopen jaren heel intensief bezig geweest met de kredietcrisis en wat er allemaal mee samenhangt. En ik ben tot de conclusie gekomen dat er in de politiek een enorme hoeveelheid domheid heerst. Waardoor de problemen niet eens voorgesteld worden, laat staan aangepakt. En de grote oorzaak van de kredietcrisis is dat de overheden die we kennen geen geld meer uit de lucht plukken. Dat wordt overgelaten aan een stelsel particuliere banken, die officieel dan centrale banken heten. En met name de Federal Reserve Bank, dat is een particuliere bank die geld uit de lucht plukt en dat uitleent aan de overheid die het dan met rente moet terugbetalen. En in de loop van dit proces is het dan ook nog eens zo dat dat geld dat op die wijze ontstaat, dat wordt op een bank gezet. En die bank mag 90% van dat geld ook weer uitlenen, terwijl de oorspronkelijke persoon, die kan nog steeds de beschikking krijgen over de volle map daarvan. Dus dat is geldcreatie op naam van de banken, die daar dan die rente over kunnen vragen. En dat is het kernprobleem. En mensen die dit kernprobleem gaan aanpakken, die zijn in Amerika te vinden, die zijn in Engeland te vinden, ook in Duitsland. Maar dat proces, dat moet nu gewoon doorgaan. Er is iemand die heeft een dik boek geschreven over de geldschepping in alle culturen vanaf 5000 jaar geleden. En die is tot de conclusie gekomen, geldschepping is alleen in goede handen bij de overheid. En nergens anders. En in die omwenteling moeten wij nu zien te komen dit jaar. En als dat gebeurt, dan kunnen een ongelofelijke hoeveelheden schulden gewoon kwijtgescholden worden. Als wij kijken naar de huizenprijzen in Nederland en die afzetten tegen een grafiek van de normale inflatie, dan blijkt dat door de geldschepping in het huizencircuit bij elke hypotheek die iedereen aangaat, dat daardoor de huizenprijzen veel meer gestegen zijn dan de gewone inflatie. Eigenlijk de normale huizenprijs is 40% lager dan wat die nu is. En dat kun je ook monetair aanpakken. En dat zal dus een zucht van verlichting veroorzaken bij iedereen die wiens huis qua hypotheek onder water staat, zoals dat heet. Nou, het probleem is dus dat er een zindelijke manier van denken moet komen over de monetaire toestanden. En dat we van daaruit de echte goede maatregelen moeten nemen. Want het probleem herdefiniëren als, ja, de overheid geeft te veel geld uit, jullie moeten dus bezuinigen. Dat is niet een monetaire aanpak, dat is een micro-economische aanpak in een situatie die je op zijn minst macro-economisch moet bekijken. En dus hier moet gewoon een bijscholing plaatsvinden, niet alleen bij die top, maar ook bij de gewone mensen die top dan gewoon kunnen terugfluiten. En de hoeveelheden boeken die dat in het Nederlands taalgebied al bevatten, die zijn er. Ik denk met name aan het boek van Bernard Littard, maar ook andere schrijvers. Er zijn dus een aantal mensen die elk een deel van dit probleem een beetje zien, maar de bondige samenvatting in een paar pagina's A4, die heb ik nog niet gezien. En die wil ik graag schrijven.
Want ik ga jij op een website zetten, naar mij toe sturen.
Ik graag schrijven.
En ik zorg dat er gewoon bij iedereen komt.
Op de website zetten. Ik
zo
heb
is
die, even op de website van PICE gekregen. Ja. Met name wereldcrisis gaat over de economie. Maar als je kijkt wat erop staat, het is gewoon door een computer vertaald Engels. En dat,
ja, nee, dat is niet handig.
Nergens naar. En bovendien is het van januari vorig jaar. Dus die pagina moet totaal herzien worden.
Dat gaan we doen.
Hey, Leonard, opkomt, graag.
Want ik wil nog graag één persoon nog tot kwart over geven. En dat is Abraham Kruijf.
Leuk om jullie allemaal te zien.
Succes.
5 minuten of het Midden-Oosten.
Nou, zeker.
Naar aanleiding van 9-11 heb ik als het ware een ding op een rij gezet van wat zouden we eigenlijk allemaal moeten aanpakken en de wereld om het te verbeteren. Dat is heel breed gezegd. En in het Midden-Oosten, wat daar nodig is, is dat er vrede zou komen tussen volken, maar ook dat de religies op een andere manier met elkaar omgaan. Dat zijn natuurlijk twee hele grote dingen tegelijk, dat begrijp ik al. Ik ben toen eerst begonnen om het gezin van Abraham en Sarah en Hagar, om dat te gaan bestuderen. En heel veel van jullie weten de weg op vang natuurlijk, Ismaël en Isaac, hoe dat gegaan is. Daarna is gekomen een vredesvoorstel voor Israël en de Palestijnen. Dat was in de tijd dat er heel veel bomaanslagen waren. En dat was dus ondertekend door de PLO in Den Haag. Dus dat raakte wel in snaar. En Israël had er veel waardering voor, maar ze zeiden, ondertekenen, dat gaat ons te ver. Het is niet in de media gekomen. Tot en met onze vorige koningin heeft nog geholpen. Ronnie Metrus heeft toen een brief voor mij gestuurd naar de minister van Buitenlandse Zaken, omdat er nooit antwoord kwam. Wat je ook deed, ik had gebeld toen, maar waarom kwam dat antwoord? Oké, het is wel een korte brief van, oké, dank u wel voor het meedenken. Dat was het dan. Maar toen is in 2008 die Gaza-oorlog begonnen. En toen heb ik in januari 2009 mijn vrouw mij uitgevraagd naar een restaurant in Zoetermeer. Van, ik had gewoon het verlangen om misschien zelf maar naar de regio toe te gaan. Om te kijken of ik daar wat zou kunnen doen. Ik heb in Chili namelijk ook dingen gedaan. Ik ben wel eens eerder naar het buitenland gegaan voor activiteiten. Enfin, ze zei, nou ja, als je dat dan wil, ja, is ook niet makkelijk. Maar nou ja, doe dat dan maar. En we zullen ervoor bidden. Enfin, ik heb een ticket gekocht en ik ben naar Jeruzalem gegaan. Dat was de eerste keer. En ik ben naar het kantoor van president Peres gegaan. En daarna nog heel veel andere bezoeken. Kijk, als je uit Nederland belt van I am Abraham de Kruijf en I would like to have an appointment with you. En je kunt je voorstellen, zo werkt dat natuurlijk helemaal niet. Dus ik ben er gewoon naartoe gegaan en dan bij de gate, bij de poort van het kantoor, had ik dus een hele korte versie van het plan vanuit 2004. En dan zeiden ze gewoon, ja, het kan niet een afspraak. En dan zei ik alleen maar, oké, misschien wilt u dat dan doorgeven. Nou, zo ging dat. En mensen raakten geïnteresseerd en ik begon reacties terug te krijgen. Dit is morgens bij het president Peres. Smiddag was ik weer in Ramallah bij met een taxichauffeur, van die taxichauffeurs, die weten alles. Dus ik kwam daar die gebouwen allemaal binnen. Dus er is heel veel gebeurd. En wat ik nou eigenlijk ben gaan zoeken is, als het ware een soort klein stelschroefje, zou je haast zeggen, van als je daaraan draait, dat er dan iets gaat gebeuren. Dat mensen toch een beetje anders gaan denken. Nogmaals, ik weet hoe ambitieus dat is, hè? Dat is heel duidelijk. Maar toch is er nou niet iets wat mensen gewoon in beweging kan brengen. Dat ze denken van ja, misschien kan dat toch wel, hè. Nou, het zijn dus erg veel bezoekers geworden. Heel veel daar naartoe geweest. Aan allebei de kanten. Bij de onderhandelaars, Saif Erekat, misschien een bekende naam aan de Palestijnse kant, de hier in gewoon op kantoor geweest, ministerie van Buitenlandse Zaken in Jeruzalem. Ook naar de religies toegegaan, naar de groot mufti van Jeruzalem en Palestina, opperrabijn van Israël, minister van religieuze zaken in Ramallah. En ja, dan zeg ik steeds van ja, ik ben natuurlijk maar een buitenlander en ik, ja, kom ik me nou met jullie bemoeien, hè? Is het zoiets? Maar wat men dan zegt, is wel, we hebben toch wel hulp van buitenaf nodig, want we zitten zelf al zoveel jaren in een bepaalde reacties gevangen. Daar komen we ook niet uit, hè? Dus ga maar door. Goed, nou. Jullie weten allemaal dat net een 2 weken geleden zei van Israël bestaat nu 65 jaar. En ik, op een gegeven moment dacht ik van 65 jaar oorlog en zo. En ik dacht, wij in Nederland hebben we de 80-jarige oorlog gehad. Dat weten sommigen van jullie nog wel uit van school van vroeger. En toen dacht ik opeens 65 jaar oorlog. Ja, in Nederland was tot voor kort 65 jaar de pensioengerechtigde leeftijd. Dus waarom zeggen we niet, dan stuur die oorlog met pensioen. En wie weet is dat iets wat mensen leuk vinden, wat mensen dat gaan rondvertellen. Goed, als ik naar de inhoud kijk, dan als ik het heel kort samenvat, dan is het voor Israël is vooral het belang van veiligheid. Die hebben gewoon zo ontzettend veel meegemaakt in hun geschiedenis. Veel meer dan wij ooit zullen kunnen begrijpen. Sommigen van jullie zijn misschien in het Yad Vashem Museum ook geweest in Jeruzalem. Maar het is echt, dat volk heeft de meest gekke dingen, de meest vreselijke dingen meegemaakt. Dus echt veiligheid. En als er iemand mij een hand uitsteekt, dan laat ze bij spreken die. Hè, dan wordt die vinger teruggeduwd, laat ik het zo zeggen. Aan de Palestijnse kant die zeggen van ja, het is totaal onrechtvaardig wat hier gebeurt. Want wij wonen daar gewoon en er komt een ander volk binnen en wij zijn onze grond kwijt.
Ja,
simpel samengevat. Maar daardoorheen speelt natuurlijk ook het hele religieuze conflict tussen diverse religies. En dan heb je dus in Gaza heb je dan Hamas. En voor hen is vooral het punt van ja, wij gaan geen land aan Israël afstaan. Dat kan helemaal niet. Dat is helemaal niet. En dan wordt het interessant. Dat is helemaal niet van ons. Die grond is niet van ons, zegt men dan. En dan kom je ook weer bij de religieuze boeken terecht. Want zowel in de Bijbel als in de Koran staat eigenlijk, het land is ook niet het eigendom van mensen. Maar ook weer het onderscheid eigendom en bezit wordt nauwelijks gemaakt. Dat heb ik dan vroeger nog op het land is dus bezitting van de mensen en eigendom van God. Dat heb je natuurlijk wel vaker gehoord. Want hoe kunnen wij nou het land bezitten? Dat kan helemaal niet. He, dat is niet van de mens.
Nee.
Maar met dat soort dingen, als je dan als eerste ook zou zeggen, van, inderdaad, ja, het is niet echt van ons, snappen we eigenlijk ook wel. He, en daarom kan een Hamas ook geen grond geven, kan ook niet ruilen. En dan zegt iemand, ja, maar president Abbas heeft dat wel gedaan. Maar die hebben dan weer grond afgestaan om praktische redenen, want je moet een keer wat. En dit soort dingen wat ik nu zeg, dit hebben we dus letterlijk gehoord in het kantoor van de groot mufti van Jeruzalem en Palestina. Niet hem op te scheppen, helemaal niet. Hè? Laat ik dat, zo lijkt het dan gauw, als je al een namen gaat noemen. Maar het is gewoon om te zeggen, van waar komt die informatie dan vandaan? Nou, wat je dus eigenlijk zoekt, wat ik me eigenlijk zoek is, er zijn een paar praktische ideeën. En kunnen we nou niet met mensen uit Nederland gewoon helpen om, te beginnen bij die ambassades hier, waar ik dan ook wel bij mag daar binnenkomen. Om te zeggen, van, nou, we hebben ideeën voor vrede en het zou eigenlijk gewoon moeten kunnen. En 2 weken geleden had ik opeens in mijn gedachten de uitdrukking samen voor vrede. En ik denk, ja, misschien bestaat dat al, dus ik ging dat zomaar in toen. Zo ben ik hier terecht gekomen. Dus wie weet, misschien zijn hier mensen die zeggen van, ik wil wel best wel meedenken of zo. En naar dit complexe probleem, want ik wil nog 1 ding zeggen ook over het land, hè, dat mensen zeggen, ja, Israël doet dat alsof het van hen is. Ik heb werkelijk de Bijbel helemaal op bestudeerd, maar het staat echt in de Bijbel dat het voor hen is. Hè. Dus als je de Bijbel gelooft, het klopt gewoon echt, het staat er echt in. Op heel veel plaatsen. Maar wat je ook ziet, verderop, in Ezekiel 47, vers 21 tot 23, God is dus de eigenaar gebleven, en die gaat dan het land verdelen, opnieuw weer verdelen. En dan gaat het zo, dan is het land voor de kinderen Israëls, maar ook voor de vreemdelingen die tussen jullie wonen. En ik ben geweest bij vader Jamal, misschien bekend van de Kairos documenten, een hoogleraar in Babylon. Die zei, vreemdelingen, wij vreemdelingen. Ze voelen zich natuurlijk helemaal geen vreemdelingen, maar vanuit het gezichtspunt van de Bijbel gezien kan je dan zeggen van, het zijn niet Israëlieten. En dan staat er dus, het is ook bezitting voor de niet-Israëlieten die tussen jullie wonen en die daar kinderen hebben gekregen. Dus dan zie je opeens, hey, ook vanuit de Bijbel gezien is het ook voor allebei. En dan vind je in de Koran weer bepaalde plaatsen waar straks wat Het land is na de slavernij voor de kinderen Israëls. Na de slavernij in Egypte. Dat staat weer in de Koran. En dat hebben we natuurlijk ook nooit eerder gehoord. Maar er staat wel een voorwaarde bij. Ze moeten dan nederig binnenkomen en vergeving vragen voor hun zonde. Ja, dat hebben ze niet gedaan. Zo zijn er bepaalde, eigenlijk niet eens even ingewikkelde dingen, waar echt antwoorden op zijn.
Nou, van afronden hoor.
Dus nogmaals, dat de mensen zijn.